Ik wil het met jullie hebben over Bruce finds grace. Dat is dan op zijn Engels gezegd. Bruce vindt genade. En waarom heb ik de Engelse tekst gepakt? Omdat grace een dubbele meaning heeft, een dubbele betekening. Grace is zowel zijn meisje als het woord genade natuurlijk. En ik ga het vooral hebben over genade. En ik heb het over de film Bruce Almighty. Daar wil ik wat dingetjes uit met jullie gaan behandelen. Even terug naar de tekst van de week. God zegt in het Oude Testament al, kom, laat ons samen richten. Laat ons maar eens een rechtszaak aangaan. En dan zegt hij bij voorbaat in de rechtszaak, al zijn je fouten nog zo groot, ik zal je wit maken als sneeuw. Even nadenken over, wat wordt het dan voor rechtszaak? Huh? Stel dat de rechter, ja... je hebt hard gereden, je krijgt een boete en je moet voor de rechter komen. En de rechter zegt, ik wil dat je voor mij komt. Dan zullen we een rechtszaak aangaan over jouw overtreding, maar die wordt je kwijtgescholden. Dat is toch een beetje een vreemde zaak. Toch laat God hier zijn hart zien. En tegelijkertijd zit daar een uitdaging in. Waarom zegt God nou, kom, laat ons richten. Om de simpele feit dat wij als mensen die door de zonde besmet zijn of in een zondige omgeving leven, voortdurend dingen doen die juist dat vermijden. Het is verrekte moeilijk om eerlijk te zijn over wat niet goed gaat. En het is verrekte makkelijk om allerlei andere dingen dan te doen. En Bruce Almighty doet dat voortdurend, dus daar kunnen we ook dingen uit leren. Ik wil dus met jullie gaan praten vandaag en volgende week over Bruce Almighty. En Bruce, hoe die genade vindt. In de film is dat zijn meisje natuurlijk. Dus dat komt ze nu dan ook wel terug. Daar zal ik minder aandacht aan geven. Maar het is wel een mooie beeldspraak. Kent iedereen de film? Wie kent hem niet? Laat ik dat maar eens even zeggen. Nou, een paar. Bruce is een... James Carey speelt dat, is een knul die in... Jim? Oh, Jim Carey. Wat zei ik? Nou ja, zit er dichtbij. Hè? Voor mij is dat al aardig goed in de richting. Hè? Hij woont in een buitenstadje van Rotterdam. Of van... hoor mij nou. Ik ben helemaal van mijn apropos over. Oké, Bruce Almighty. Bruce die woont in de buitenstad van New York. En daar is hij tv-reporter. En het is eigenlijk een heel eigenwijs ventje die behoorlijk egocentrisch denkt. Het gaat om hem en om hem en nog eens om hem in Buffalo. Hij heeft daarbij wensen dat hij de geweldigste reporter wil worden. Het laatste nieuws wil hebben. Maar vaak is een ander hem voor. En een hoop dingen in zijn leven gaan nou net niet zoals hij dat wenst. En dat uit hij nogal expressief. En zo erg zelfs dat als zijn wensen niet in vervulling gaan, ook hoe hij dat doet met zijn huishouden en met zijn meisje, het draait altijd wel om hem. En wordt hij zelfs boos. Zo erg zelfs dat hij boos op God wordt. Hij heeft een helse dag, hij wordt ontslagen, rijdt zijn auto's wat in de prak. En uit het dan echt naar God van het is allemaal jouw schuld, u doet het allemaal verkeerd, enzovoort. En volgens hem is God dus de oorzaak van zijn problemen. En hij zou te weinig doen om de mensen om hem heen inderdaad datgene te laten doen, zodat hij het wat mooier heeft. Want het gaat natuurlijk toch nog steeds om hem. En dan zoekt God contact met hem. Dat doet hij via zijn pieper. En op de pieper komt steeds een nummer, bel hem. En dat nummer kent hij niet. En dan wordt hij woedend en als die pieper voor de derde keer afgaat, en dan gooit hij hem uit het raam en op de straat en dan rijdt de auto overheen. Dus dat ding is hartstikke stuk. En dan een paar uur later komt hij op straat en op straat begint die pieper weer te piepen van en weer hetzelfde nummer. Dus dat ding doet het nog. En dat trekt zijn aandacht. Dus dan belt hij en dan krijgt hij een baan. En op dat baan, daar begint de film mee, ontmoet hij God. Dus je mag met me meekijken. Oh, dit is hem, dat is Grace. Dat linker plaatje is natuurlijk gestolen van de Sixtijnse kapel. Ik vind de Sixtijnse kapel wel mooier. Maar goed, daar komt hij. Waar het om gaat is de spanning tussen God en mens. En dit is natuurlijk een comedie. En ik vind hem heel veel dingen hebben die ons goed weerspiegelen. En een goed beeld geven van wie wij zijn en hoe we met God omgaan. Net als broers zijn wij een beetje druk met ons eigen leven. Meestal gaat het om wat ik meemaak en waar het bij mij om gaat. En wat mijn zorgen zijn en wat mijn werk inhoudt en hoe het met mij gaat. Daar ben je tenslotte een mens voor. Tegelijkertijd zijn we mensen die zich behoorlijk thuis voelen in de bosjes. En dan bedoel ik met de bosjes Adam. Adam die het contact met God verliest en zich terugtrekt in de bosjes. En vanuit de bosjes God probeert te zien. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dat betekent dat er altijd wat tussen zit. Hij kijkt uit de struikjes, uit de duisternis naar God toe. En dan komen er dingen naar voren die in ieder leven spelen. Allereerst boos zijn op God. Dat zijn we allemaal wel eens. Dat zullen we niet allemaal zo uiten. Maar boosheid in God is een heel Bijbels thema. Job was boos op God. Jona was boos op God. Er zijn veel gelijkenissen of veel geschiedenissen in de Bijbel waar mensen boos op God zijn. En waarbij je leest dat God er totaal niet van onder de indruk is. Integendeel, zelfs dat hij zelfs uitreikt. Als broers boos op God wordt, dan grijpt God ook in. Ik kan niet garanderen dat als jij boos op God wordt, dat hij net zo ingrijpt. Maar ik denk wel dat hij dat doet. God schrikt niet van onze boosheid. Bij Job zie je dat hij de redenering aangaat van kom op Job, laten we eens praten. Je ziet het bij Jona, dat Jona terechtgewezen wordt, maar ook een lesje krijgt. En God gaat helemaal niet in op van, zullen we eens eventjes, weet je wel, hoe haal je het in je kop dat je tegen mij boos bent? Ook bij Jona vraagt hij, ben je terecht boos, Jona? En dan zegt Jona, ja, ik ben terecht boos. En dan doet God een wonder bij hem, waaraan hij aan het eind eigenlijk de vraag nog een keer zou kunnen zeggen. Mozes is boos op God. En praat ook steeds met God. En jij bent soms ook boos op God. Als je vaak gebeden hebt en je krijgt niet wat je wil. Als er dingen niet gebeuren zoals je hoopte. Als je denkt dat je de leiding van de Heer ontvangen hebt en het loopt anders. Boosheid is een normale reactie. En op het moment dat jij zegt van, ik mag niet boos zijn op God, dus ik onderdruk dat maar, ga ik je wat vertellen. Het komt een keertje uit. En je kan het beter tegen God doen, dan dat je het tegen je buren doet, of tegen je geliefde, of tegen een ander. Maar boosheid komt altijd uit. We leven voortdurend in die spanning van, hoe gaan wij met onze emoties om, en hoe plaatsen we die bij God? En ik denk dat het een goede zaak is om is na te denken over wanneer ben jij eigenlijk voor het laatst boos geweest op God? En hoe heb je dat geuit? En waar draait dit dan meestal om? Eigenlijk altijd om ik, mij en mezelf. Hè? Die drie. Heer, ik had zo graag, ik wil dit, ik wil dat. En uiteindelijk vertrouwen we God niet dat hij er middenin zit. Een tweede punt wat we ook van broers kunnen leren is dat we hem heel vaak missen. God komt op allerlei manieren naar ons toe. En voordat je het weet, zit je in je evangelische kringen zo vastgebakken aan de vaste patronen dat God ontmoeten betekent een fijne aanbiddingsdienst of een bepaalde emotie of op een bepaalde locatie. Daar ontmoet je God. En ik ga eens wat vertellen. God wil 24 uur per dag, 7 dagen in de week met jou contact. Dus die ontmoet je overal. En heel vaak in andere mensen. Soms heeft hij een overal aan. En heeft hij niet te pakken aan wat jij verwint dat hij aan moet hebben. Soms vraagt hij dingen aan je waarvan jij zegt, joh, sodomiet erop, dat breng ik niet eens aan. Wil je me een handje helpen? En doen we net zo stom als broers. We hebben niet door wat er aan ons gevraagd wordt. Dat kan ook niet anders, omdat wij vanuit de bosjes komen. Maar laten we eerlijk zijn. Wie vraagt wat aan hem? En hoe reageert hij? En hoe vaak gebeurt dat ook niet in ons leven? Hier zat ik met het punt van, dat lied van Joke is wel mooi, hè? Ben je daar? En wat moet er nou bij jou gebeuren dat jij zegt, ja, ik ben er. En pas op, voor je het weet, zeg je hele domme dingen. Dan moet God zijn grootheid laten zien. Ik moet een woord van de Heer hebben. Allemaal religieuze termen. Maar wat zou het mooi zijn als we God kunnen herkennen in de dagelijkse situaties van ons leven. En dat de Heilige Geest die overtuiging kan geven. Matteüs 25, vers 37. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Of wanneer hebben wij de vloer geveegd voor u? Dat is op momenten dat je iets doet. Vanuit jouw genade, vanuit de ogen waarmee je kijkt. En daar gaat het in deze film heel sterk over, maar daar komen we volgende week wel op terug. Henry Nouwen is een hele goeie. Die zegt van, juist in het lijden, juist in het minderen, juist in het verstotene, juist in het verschopte, kan je God ontmoeten. En Henry Nouwen is een man die wereldwijd invloed heeft gehad op alle christenen. Met name rondom het vaderhart van God. En heel vaak in onze kringen zeggen we, je kan God ontmoeten in je voorspoed, in de zegen. Heb je? Dus dan kijken we weer naar onszelf. God ontmoeten door naar de ander te kijken. Dat is een kunst. En Bruce mist het hier. Zo is de hele les in de hele film volgens mij. Het is nog zoiets waar je ook eens bij na moet denken. Dat is dat God komt uit het licht en wij zitten in de bosjes. Dat betekent dat als God wat openbaart, dat we meestal met onze ogen zitten te knipperen en dat we het niet meer goed zien. En hij zegt daar terecht, ja, het licht is te helder of te scherp, omdat ze zich in het donker voor mij verstoppen. Nou, dat moet je even doortrekken. Het betekent dus ook dat wanneer ik in mijn dagelijks leven me niet oefen, ik ga dat niet proberen in een schuldcontext te zeggen, me niet oefen bewust te zijn dat ik met God wandel en dat ik met Gods ogen mag kijken en met Gods handen mag werken en met Gods hart iets mag doen, dat je eigenlijk alweer in de duisternis bent. Dus als wij bijvoorbeeld zingen, laten we God ontmoeten, of ik kom in uw aanwezigheid, dan kom je dus uit de duisternis. Dat is wel de erkenning. En daar zit niks verkeerds aan. Het enige is dat wij dat gelijk koppelen aan, er zijn momenten waar je God ontmoet en er zijn momenten waar je God niet ontmoet. En dat is helemaal niet erg. Nee, op dat moment zit je in de duisternis. Het is of licht of duisternis. Nou, één ding is zeker, ook voor mij geldt dat en dat geldt ook voor jou, dat het licht van God zo ontzettend groot en zo scherp is. Daar raak je niet op uitgekeken. En is altijd weer oogverblindend. Er is niks zo moois als nieuwe aspecten van God ontdekken. Eentje die ik vanmorgen deed, is in de aanbidding ontdekte ik dat we liederen hebben gezongen over Gods grootheid. En dat er twee liederen in zaten die over de drie eenheid gingen. Vader, Geest en Zoon. En er is een vreselijke armoede in onze aanbiddingsliederen over drie eenheidsliederen. Dus het is wel heel kunstig dat Joke haar aanbidding zo heeft opgezet dat precies die twee liederen die we hebben, geloof ik, die erover gaan, en er zullen er nog wel een paar zijn, maar dat zijn er heel weinig, erin staan. Ik weet zeker dat Joke dat niet heeft meegenomen, want dat heeft ze niet verteld. Dat was iets waar ik van genoot. Als de aanbidding zo op God inzoomt, dat we bij de drie eenheid uitkomen, dat is fantastisch. Een andere keer kan het zijn dat de Heilige Geest zegt, ik wil dat je alleen maar over de Vader zingt. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest zegt, ik wil dat je alleen maar over Jezus zingt. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest zegt, zing nou eens alleen over mij. En dat wordt helemaal moeilijk. Want de Heilige Geest aanbidden, dat vinden we, daar hebben we weinig teksten voor. God is altijd veel lichter dan je denkt. En hij komt vanuit het licht. Dat betekent dat wij altijd in de bosjes zitten of vanuit de duisternis komen. En hoe verder je in de duisternis zit, hoe feller het licht wordt. Hoe meer je van het licht gaat houden, hoe meer God ook zich kan openbaren. En is het niet mooi dat God niet zegt van, joh, wend er maar aan en kom maar het licht in. Maar dat God zelf naar ons toe komt. Dat doet hij over en over. Dat doet hij in het Oude Testament, dat doet hij in het Nieuwe Testament. Dat doet hij door Jezus die naar de aarde komt, maar ook in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Exodus zegt hij tegen het volk Israël: ik heb gezien hoe jullie lijden, ik heb gehoord wat jullie jammerklachten zijn, ik weet wat jullie doormaken, ik voel het met jullie mee en daarom heb ik besloten dat ik kom. Ik kom naar beneden. Dat is ook de enige hoop die jij en ik hebben. Alle religies zeggen: klim erop op de ladder, doe je best maar, doe me 6 treden, doe me dit, doe me dat. De waarheid van het evangelie is: God komt naar ons toe. En je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Daar zit Bruce ook wel een beetje mee in de knoop. Ja, we verstoppen ons in het duister. En God verwacht ons. Of die er zo bij staat, dat betwijfel ik in grote mate, maar dat past hier wel. God wacht op jou en hij verwacht je. Een van de mooiste teksten vind ik nog wel in Jesaja, waar staat van: God wacht op degene die op hem wachten. Dat is zoiets moois. God wacht erop dat jij gaat wachten op hem. En dan is dat met dat wachten, kan je rustig ook verwachten zetten. Maar dat geeft iets meer de houding aan van wat God wil. God wil met je praten, God wil samen met je optrekken. Wij zeggen vaak: God wacht totdat jij wat gaat doen. En dan moeten we gaan doen voor de Heer, hè? Vooral doen. Terwijl God zegt: nee, ik wacht tot jij bij mij komt. En op mij wacht. En wij zeggen dan: en dan? Nou, dat is het wel zo'n beetje. Want vanuit het licht, vanuit de aanwezigheid van God, gaat de wereld er echt anders uitzien. Hier zit wel ons grootste probleem als we het werkelijk over God hebben. Dat als we denken dat God op ons zit te wachten, dat onherroepelijk in jou en mijn gedachten, bij tijd en bijle, afhankelijk van hoe religieus je bent of hoe je echt met de Heer leeft, we allemaal de gedachte hebben: hij ziet me aankomen. Je moet eens weten. En dan zou je zeggen: Henk, nee, mijn evangelische theologie is dat ik weet dat ik altijd welkom bij God de Vader ben. Dat is je evangelische theologie. Maar hoe reageer je als het nou gisteravond niet goed ging? Of als je een goede uitglijder hebt gemaakt? Dan weet je met je hoofdje nog wel van: ik mag zomaar komen. Maar in ons hart zitten soms andere dingen. En vaak veroordelen wij onszelf, terwijl God ons niet veroordeelt, integendeel. Ik vond het beeld van Glenn erg mooi. God zegt: maak het schoon. We gaan weer opnieuw beginnen. En wij maar weer krassen, weet je, en weer opnieuw beginnen. Ieder maakt het in zijn leven mee dat er bepaalde dingen zijn in je leven die je over en over en over weer opnieuw fout doet, waar of niet. Het hoeven geen grote dingen zijn, maar het zijn nou net die kleine dingen ook die je nou net genoeg misselijk maken van jezelf, waar of niet. Dat lukt me weer niet. Weer geen aandacht gegeven aan. Oh, dan ben ik weer vergeten. Die kleine dingen. Of soms hele grote dingen. Althans, jij vindt ze groot. Voor God zijn ze allemaal hetzelfde. Ik denk dat je niet vaak genoeg kan weten dat God ons door en door kent en dat God ons omarmt. Dit is de manier waarop God jou wil ontmoeten. Met alles wat je hebt. En laten we daar nou eens even heel reëel over ingaan. Als het waar is dat God onze papa is, onze vader is en ons omarmt en hij weet alles van ons, wat zou jij dan nog kunnen doen om er beter uit te zien dan wat je al bent? Niks toch? Waar halen we het dan ook in onze kop vandaan dat we denken dat je dingen moet doen om bij God te komen? Hij komt bij ons en hij aanvaardt ons zoals we zijn. Vandaag, maar ook zoals we morgen zijn of zoals we gisteravond waren. Daar zit voor hem geen verschil in liefde in. Bij ons wel. Wij vinden mensen leuker wanneer ze leuk tegen ons doen. En als ze chagrijnig tegen ons zijn of ze roddelen over ons, dan zijn ze ineens minder leuk. Dan houden we ook afstand, want dat doet zeer. Onze zonde doet God ook zeer. Maar zijn liefde is zo groot dat hij daar overheen kan komen. Sterker nog, die pijn heeft hij ook gedragen. God kent ons en veroordeelt ons niet. Als er één boodschap is die Jezus ons heeft laten zien, is het wel dat God op jou wacht. Hij wil met je praten en hij veroordeelt je niet. Ik was gisteren in een andere kerk en daar kwam dit aspect ook om de hoek. En ik ben erg geschrokken, weet je wel. Dat is geen Church on the Way afdeling. En ik had het erover dat God absoluut niet veroordeelt. En gelijk iemand zo heel felle en dan tegen de fariseërs, addergebroed en noem maar op. Ik zeg, maar hij heeft het niet over zonde daar. Hij heeft het over de religie. Over de waarheid van God. De enige manier waarop je God boos kan maken op jou, is God anders voorstellen aan mensen dan zoals hij zichzelf voorstelt. Dat deden de fariseërs. Jullie moeten dit en je moet zondig dat en je moet zo. En je moet allemaal wet opleggen. Daar wordt Jezus boos over. Jezus zegt, jullie houden het koninkrijk gesloten voor mensen die het mogen hebben. Hij heeft het niet over overspel, over liegen, over de zonde. Tegen die mensen zegt hij, ik veroordeel je niet. Of het nou de Samaritaanse vrouw is, of het nou Nicodemus is, of de overspelige vrouw, of de verloren zoon. In alles zie je dat God zijn genade aan ons aanbiedt. En ik zou, als ik jou was, en ook tegen mezelf zeg dat, er meer van genieten. Dat je zomaar bij God mag komen. Snappen doe ik het niet. Maar alleen je woord heeft echt geholpen. God is zo groot dat hij dat kan. Kom, laat ons ze samen richten, zegt de Heer. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is God. Kom, Henk, kom, laten we eens praten wat er allemaal fout gaat in je leven. Dan ga ik het veranderen. Dat is wat hij zegt. Wat zeggen wij? Ik ga eerst proberen het zelf te veranderen en dan kom ik wel bij u. Succes. Bruce probeert het ook. Waarom? Wij twijfelen aan zijn goedheid. Dus we gaan de Heer testen. Tot in het oneindige. Heer, als u dat... Zeker als tiener heb ik heel vaak van die gebeden gebeden. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan? Heer, als u dat en dat doet, dan zal ik u voor eeuwig dienen, weet je wel. Heer, als dat meisje verliefd op me wordt, dan ga ik voor u. Mooi niet. Ja. Wij twijfelen aan God en dat is iets wat we vanaf Adam hebben meegekregen. De verleiding van Satan was niet zozeer weet je, een zonde doen. De grootste verleiding van Satan en de grootste zonde is twijfelen aan God. Heeft God gezegd dat? Dat is niet waar hoor. God houdt wat achter. Je kan God nooit helemaal vertrouwen. Je weet nooit hoe die een keertje naar je toe komt. En die twijfel zit heel diep in jou en in mijn hart. Weet je, je hebt in de Pinksterbeweging heb je de geloofshoek. Kennen jullie die? Je moet vooral geloven. Als je gelooft, dan gebeurt het ook. Met andere woorden, als jij heel goed je best doet, dan doe jij het wonder. Ik geloof daar helemaal niet in. Vertrouwen is, God, ik vertrouw op u. Of het linksom gaat of rechtsom gaat, ik vertrouw op u. Ik geef mezelf over aan u. Dat is geloof. Of u geneest of niet geneest. Of ik succes heb of geen succes. In voor- en in tegenspoed zal u bij me zijn. En mijn bevrediging en mijn geluk liggen in uw aanwezigheid. En niet in de uitkomst. Dat is geloof. En soms denken wij van, Heer, als u dit doet en dat doet. Het enge van dat andere geloof is, als de Heer het een keer niet doet, heb je een grote crisis. En vroeg of laat heb je dat een keer. Ik zie in deze wereld niet altijd alles gebeuren zoals ik graag zou willen. Jullie wel? Dus dat is een continu gevecht. En dat gevecht naar twijfel met God heeft alles te maken met je bolwerken. En je bolwerken hebben weer alles te maken met hoe jij naar God kijkt. En dat is de manier van denken. Daarom zegt Paulus, je moet hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Anders gaan denken. Dus de grootste bekering die jij en ik kunnen meemaken, is anders gaan denken over God. Ik ben voorganger, dus Henk, vertrouw jij altijd God? Ja, natuurlijk joh. Altijd. Totdat de twijfel toeslaat. Hè, dus vertrouw ik God in mijn leven? Ja hoor. Vertrouw ik God bij de EO? Ja hoor. Als voorganger? Ja hoor. Allemaal. Totdat, en dat zijn soms hele kleine dingen. Henk, vertrouw je God voor de toekomst? Ja, natuurlijk vertrouw ik God voor de toekomst. Totdat Joke en ik ineens over financiën hebben en we krijgen een leuk berichtje van de bank. En dan begint die twijfel weer toe te slaan. En daar heb ik moeite mee. Net zoals jullie. En dat kost soms een dag, dat kost soms een hele avond. En bij mij, het enige redmiddel dat ik heb is teruggaan naar de Heer en bij God gaan komen. Heer, het is toch zo dat u bent toch zo. En daarmee zegt de Heer niet, ja hoor Henk, ik zorg dat je een miljonair wordt. Weet je wel, dan zijn al je zorgen voorbij, dat denk ik. Ja. Heb je nooit van die... Ik ken iemand die biddend de loterij volgt. Die koopt een lot en dan bidt hij ervoor. Hij heeft nog nooit wel gewonnen, dat kan ook niet. Want als God een miljoen wil geven, geeft hij dat echt niet via een loterij of zo. Toch? Of wel? Kan hij zo ook wel geven. Hè? Het gaat wel ten koste van anderen. Dat is niet zo in het karakter van de Heer, hè? Maar het zou kunnen. Ik kijk er maar naar. Vertrouw je God? Dat is de vraag die altijd terugkomt. Aan het vertrouwen zit de volgende vraag gekoppeld. Je denkt dat je het beter kan dan ik. Dat is een vraag die kom je zo vaak tegen. Als God werkelijk bestaat, waarom? Boom. Weer een vraag. Het meest domme wat je kan doen als mensen die vraag aan je stellen, is een antwoord gaan geven. Je kan veel beter zeggen, weet ik veel, moet je aan hem vragen. Weet je? Hij bestaat, dat weet ik zeker. Waarom hij de dingen doet zoals hij die doet, is hoogstwaarschijnlijk omdat hij een stuk wijzer is dan jij en ik samen. Waarom sommige dingen langer duren dan wat wij zouden willen hopen, weet ik ook niet. Ik heb best wel wat redenen. Maar de vraag stellen aan God is een twijfelvraag aan Gods goedheid. En is dus bij voorbaat een zonde. Toch? Je kan ook in geloof stappen en zeggen van... Heer, ik snap er niks van, maar ik vertrouw u. U zegt in uw woord dat u liefde en goedheid bent. Dus ik pak het op. Wij denken dat we het beter kennen. En dat levert altijd hele rare dingen op. De extreme prosperity leer. Als jij nou maar zaait met je geld en noem maar op, dan word je ook rijk, al dat gedoe. Of de extreme geloofsleer in genezing zijn de exponenten van. Het is in feite zeggen, wij weten het beter dan. Het is ook altijd heel opmerkelijk dat dat geloof niet gebaseerd is op God, maar op het woord van God. Dan ga ik het nog wat fijner en wat vervelender neerzeggen. Dat is gebaseerd op het woord van God, hoe jij dat uitlegt. Dus je raakt steeds verder van God af. Geloven in God is geloven in God. En het woord van God bevestigt dingen. Ja? Ik werd vroeger geleerd, je moet op het woord van God gaan staan. Daar snapte ik niks van. Moet je dan je Bijbel op de grond leggen? Ja, er zit heel veel waarheid in het geloof in wat de Bijbel zegt. Maar er is iets wat dat totaal overstijgt en dat is jouw directe relatie met God zelf. Ik zou het afschuwelijk vinden als mijn kinderen met mij een relatie opbouwen op basis van de boeken die ik geschreven heb. Het zijn er maar 4, maar daar valt best wat over te zeggen. Dat Natasja dadelijk zegt van nee, zo is mijn vader niet, want in zijn boek staat dat en dat en dat. Ik denk dat Natasja mij kent van wie ik ben. En mijn omgang met haar. En nou hoop ik één ding, dat wat ik zeg in mijn boeken, dat dat nog steeds dezelfde Henk is als dat zij die kent. Als daar verschil in zit, heb ik een groot probleem. Heb je hem? Dus jouw relatie met God is bepalend. Je omgang met God. En vanuit je omgang met God komt de openbaring over zijn woord en niet andersom. Wij willen graag dat God doet wat wij wensen. Maar God is een maatje groter en hij kijkt ook wat verder. En ik heb de volgende clip, die gaat over als wij God gaan spelen, dat het eigenlijk niet zo goed gaat, dat we een beetje rare dingen gaan doen. Daar komt hij. Die spanning tussen ons en God lost zich alleen maar op in de juiste relatie. En niet in de juiste kennis of wat dan ook. Als ik over dit soort dingen denk, moet ik altijd aan mijn moeder denken. Mijn moeder was niet zo'n theoloog, maar misschien wel de beste theoloog die ik ooit in mijn leven gehad heb. Maar een rotsvast vertrouwen in God en heel veel tijd bracht ze bij God door. En aan haar kon je het meeste zien wie God werkelijk was. En ik denk ook dat onze spanning met God, hoe meer je weet over God, hoe meer je bestudeert, hoe meer twijfelvragen je krijgt, hoe inniger je met hem omgaat, hoe zekerder je wordt. Maar niet met dingen die je wel of niet weet. God wil een relatie met ons en in die relatie mogen wij God vertegenwoordigen. God zijn voor de wereld om ons heen. En God geeft ons ons eigen gebied. Voor Bruce was dat Buffalo. Voor mij is dat de Evangelische Omroep. Allereerst mijn gezin en mijn familie. De Evangelische Omroep, deze gemeente, Rotterdam. Dat is voor mij mijn gebied, mijn territorium waar ik mag werken. Voor jou is het ook waarschijnlijk weer een ander gebied. Wat is jouw gebied? Waar jij van God uit krijgt, je mag alles doen. Want je bent mijn lichaam. Je bent God voor de mensen. Henk, dat meen je toch niet? Ja, dat meen ik wel. Jerry Cook zegt het ook. Wij zijn zijn lichaam. Dus als God zich wil vertegenwoordigen op aarde, heeft hij weinig keus dan jou en mij. Hij is het hoofd. Het probleem daarbij is dat wij dan denken, ja, als we zoveel macht krijgen, nou, dan weet ik het wel. En dan gaan we gekke dingen doen. Dus er zitten wel wat voorwaarden aan vast. De allereerste voorwaarde is, je moet stoppen met God spelen. Bruce die ziet dat kopje soep en die denkt ineens aan de Ten Commandments, aan die film, aan Charlton Heston. En wat hij daar doet is eigenlijk een slechte imitatie van een film. Niet van Mozes, maar van Charlton Heston. Want hij gebruikt dezelfde muziek, dezelfde beeldvorming. En dat is een film van 30, 40 jaar geleden. Die hebben niet, wie heeft hem wel gezien? Nou, een paar. Hele oude film. En hij doet precies hetzelfde. En terecht grijpt God in en die zegt, joh, heb je veel lol? Ben je lol aan het maken? De fout die wij graag maken, of heel gauw maken, is voor God gaan spelen. En denken dat als we in ons territorium, dat dan moet gebeuren wat wij denken dat gebeuren moet. En dat we dat ook op bepaalde manieren willen doen. En heel vaak kopieergedrag hebben. Heel veel mensen denken, als we God willen vertegenwoordigen, dan moeten we wonderen laten zien. Want dat zal mensen trekken. Nou, ik loop al een jaartje of 30 mee. Ik was 9 jaar toen ik bij T.L. Osborne op het Malieveld zat. Daar is de grote opwekking van 1958 uit voortgekomen, en alle volle evangeliegemeenten. En als je alles bij elkaar optelt, kom je tot de ontdekking dat wonderen mensen niet trekken. Absoluut niet. Misschien even. Als God wonderen doet, doet hij dat voor het individu, of ze nu dan even de aandacht te krijgen. Maar dat bindt niet de relatie. Nog erger wordt het dat als wij wonderen gaan willen zien, dat we ook gaan denken dat dat in een bepaald model zit. Dus we gaan kopieergedrag vertonen. En je krijgt de meest ridicule diensten, vergaderingen, waarbij het centrum dus op een gegeven moment niet meer zit op wie God is, maar op de manier waarop dingen gebeuren. En dat is diep triest. Deze gemeente kent wonderen. Wij geloven echt in wonderen. We blijven ook bidden als mensen ziek zijn dat er een wonder gebeurt. Maar wel in een context van, en dat bepaalt God zelf hoe en waar. Onze opdracht is gewoon te bidden en te zalven. Meer kunnen we niet doen. Ja, maar, weet je, dan krijg je weer. Oh ja? Een paar jaar geleden, ja, als je nu naar de kinderdienst kijkt, dat is iets wat ik iedere keer doe. Ik zie al die kinderen gaan. Er is een tijd geweest in deze gemeente dat we weinig kinderen hadden. En dat er een nood was. Dat de oudsten zijn gaan bidden. Heer, wilt u ons vrucht geven? En wilt u de jonge dames in onze gemeente zegenen met vruchtbaarheid? Een jaar later hadden we hier 6 van die baby's rondlopen, toch? Weten we dat nog? En hoe is dat gebeurd? Alleen maar omdat jullie met elkaar baden. Dat vind ik een wonder waar ik graag in geloof. En ik zou je zeggen waarom ik daar zo fel op ben. Ik ben er zo fel op omdat je, als jullie dat geloven, en je gaat de wereld in en er is iemand ziek op je werk of wat dan ook, en je krijgt van de Heilige Geest de vrijheid, en dat zeg ik helder, hè, om te zeggen, mag ik voor je bidden? Dan geloof ik dat daar ook het wonder gebeurt. Alle andere modellen zijn, je moet je mensen meenemen en dan gebeurt er ergens wat in een aparte kerk of in een aparte zaal. En natuurlijk kan God daar dingen doen. Daar doe ik niks vanaf. Maar het model klopt niet. Het model is dat jij en ik God mogen vertegenwoordigen. En dat we moeten stoppen God te spelen, maar beter naar moeten luisteren. En er zijn er twee regels. Zeg nooit dat je God bent, dat werkt niet. Hij zegt er in het Engels bij, zoveel aandacht wil je eigenlijk niet. Nou, dat is waar. Er is iets raars met bekende Nederlanders en met grote predikers. Wanneer je echt in de belangstelling van veel mensen staat, vervormt het je. Ik heb er dagelijks mee te maken met alle bekende Nederlanders die over de vloer komen bij de evangelische omroep. Ik weet niet of ik daar jaloers op ben. Weet je wel? Meestal zijn die mensen alleen maar in hun rol. En voortdurend in hun rol en zoeken ze naar hechte vriendschap en verlangen ze naar intimiteit. Want met hun rol zijn ze dat helemaal kwijt. Hetzelfde geldt voor mij als voorganger. Hetzelfde geldt voor een hele grote prediker. En ik probeer me daartegen te wapenen door wat ik al eerder zei. De man die voor het podium, op het podium staat, moet niet anders zijn dan de man die een kopje thee komt drinken bij Natasja. En als ze daar wel verschillen ziet, moet ze het gauw zeggen tegen me. Dan zou ik naar luisteren. Dus ik hoop gewoon dezelfde persoon te blijven. Snap je wat ik bedoel? Probeer niet God te spelen en probeer er ook niet iets uit te halen waardoor jij zijn grootheid wordt. Het gaat niet om jou. Zeg nooit dat je God bent. Dat deed Jezus overigens ook niet. Er is nog iets. Als je wel een instrument van God bent en het wordt erkend, houd er rekening mee dat mensen Jezus kruisigen. En ook dragers van het beeldenis van God kruisigen. Dat is wel de prijs die je kan betalen. Dus het uitlokken zou ik ook niet doen. Dus zeg nooit dat je God bent. Laat gewoon God God zijn en laat Hij het doen. De kunst is de genade van God te laten zien en dan mensen zelf laten ontdekken. In Handelingen zie je dat keer op keer Petrus spreekt en dan zeggen de mensen, wat moet ik doen, wat moeten wij doen om het eeuwige leven te krijgen? Of wat moeten wij doen om weer hersteld te worden? Laat de mensen zelf maar tot ontdekking komen. Nou, daar hebben we weer een twijfelvraag bij God. En die twijfelvraag is, ja, maar dat doen de mensen niet hoor, dat moeten wij ze vertellen. Je moet het ze voorhouden. Waar staat dat in de Bijbel? Kan je niet gewoon liefde geven aan mensen en de genade van God laten zien zoals Jezus dat deed? En dan de Heilige Geest vertrouwen dat Hij overtuigt van zonde, zodat de mensen terugkomen met een goede vraag. Hé joh, dat leven wil ik ook. Dat is volgens mij evangelisatie. En zeker in de huidige tijd, ik ben ervan overtuigd, dat oude werkt niet meer, omdat je niet meer kan landen op een stuk schuld of zonder besef. Dus speel niet God en zeg nooit dat je God bent. Doe daar niet groots over. En het tweede is, de vrije wil is heilig. Hij zegt heel mooi, don't mess up with free will. Mensen hebben een vrije keus. En die vrije keus is iets heel engs en iets heel uitdagends. Iets heel moois ook, maar tegelijkertijd iets heel engs. Voortdurend mensen de vrije keus geven om in te gaan op een openbaring van God. Dat is verdraaide moeilijk. Maar God doet dat met jou en met mij ook. Als je werkelijk beseft dat jij een vrije keus hebt, dan is die vrije keus net zoals de scharnieren van die deur. En dan heb je de kans dat je zegt, ik moet dus steeds die deur open doen. Dat is mijn wil. En dat draait op die scharnieren. En als je die vrije wil dan werkelijk doorhebt, dan zeg je, eigenlijk wil ik dat niet. Het liefste zou ik de hele deur willen geven aan God, inclusief mijn vrije wil. Het is niet voor niks dat zoveel theologieën die kant op gaan. Want dan ben je geborgen. Dan is het Gods verantwoording. Gods uitverkiezing of wat dan ook. Dan ben je ook van je verantwoording af. Maar jij en ik hebben helaas, en dat is de negatieve kant, iedere dag de verantwoording met onze vrije wil te kiezen of we vandaag 24 uur per dag met de Heer gaan leven, of 10 minuutjes, of helemaal niet, of 5 minuutjes, of een beetje. Dat is toch je vrije keus. En er is niets, maar dan ook niks, wat dan op je vingers tikt van, ik eis 24 uur per dag. Iedereen die hier zit heeft dat al lang ervaren. Jij bepaalt hoe dicht God bij jou mag komen. En dat is eng. Ik heb het vaak gezegd hoor. Het staat in een van mijn oude Bijbels. Heer, u heeft mijn vrije wil. Ik vind het eigenlijk wel een beetje vervelend dat u dat iedere dag weer teruggeeft. Maar het is wel waar. Dat betekent als dat waar is dat God dat met ons doet, moeten wij dat ook niet met andere mensen doen. Je moet erkennen dat mensen een vrije keus hebben. En die vrije keus kan in bepaalde mate zijn. De drugsverslaafde die hartstikke onder de doop zit, heeft een gelimiteerdere vrije keus dan iemand die daar wat zinniger over kan nadenken. Maar van één ding ben ik overtuigd. Dat ieder mens krijgt van God dat moment van vrije keus om zelf op dat moment die vrije keus te maken. Ik bracht een voorbeeld ervan is Nicky Kroes, dat is natuurlijk een hele oude, die een bendeleider was en het leuk vond om messen in mensen de oksels te steken en dat soort dingen, meiden te verkrachten. En die komt op een dag in een opwekkingsdienst, hartstikke pinkster, hartstikke David Wilkerson. En de vraagt David Wilkerson, willen jullie de collecte ophalen? En die halen ze op en ze dwingen zelfs een beetje meer te geven. Die man hebben nog nooit zo'n collecte gehad. En dan komen ze achter het gordijn van het podium. En iedereen zegt, rennen met het geld. En daar krijgt Nicky Kroes de vrije keus. En hij zegt, nee, dat doen we niet. En hij geeft het geld aan de voorganger. 2 weken later kwam hij tot bekering. En wij zeggen, maar hij kwam tot bekering door die preek en dat en dat. Nee, hij maakt ergens die vrije keus. Nou, ik zal niet keihard zeggen, daar is het. Maar jij moet je bewust zijn dat je een vrije keus hebt. En het zit soms in kleine dingen, dat je die vrije keus maakt. Maar die vrije keus moet je ook aan anderen laten. Het enge van de vrije keus heet het woord, ik hoop dat ik het mag zeggen, maar hier komt-ie. Verantwoording. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en je bent verantwoordelijk voor je medemens en de territorium waar God je geplaatst hebt. Het is heel vervelend, maar wel waar. En je kan die verantwoording oppakken of je kan hem voortdurend laten liggen. En als je hem oppakt, kan je met God zeggen, Heer, wat gaan we doen? Als je hem laat liggen, moet je niet de Heer erbij betrekken. En daarom wacht de Heer totdat jij wacht. Pak je hem? Nou, in de film zit daar een hele mooie les. En daar gaan we volgende week op verder. Bruce die gaat hierna zijn stad in. En die krijgt de meest afschuwelijke dingen op zijn nek. Althans, hij maakt er zelf een puinhoop van. Alle gebeden die hij moet voeren. Hij denkt dat is heel simpel. God beantwoordt alle gebeden met positiviteit. Dus alles is ja, 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 ja. Dus er zijn geloof ik 2000 man die de hoofdprijs winnen in die stad. En noem maar op. En de meest gekke dingen. Nou, dan zie je wel dat het wat ingewikkelder is. Jouw verantwoording is altijd in gebed met God om te gaan en met God je weg te vinden. En die vrije keuze aan de mensen inderdaad een vrije keuze te laten en zelf niet te veel God spelen. Ik wil afsluiten. Hoe ontvang je nou die genade, want het is genade? Allereerst weten dat God naar je verlangt en in relatie met jou wil optrekken. Tweede is niet zelf voor God gaan spelen. En de derde is rekening houden met de spelregels, de plek van de Heilige Geest die je moet leiden en niet jij. Dus. En het laatste was de vrije wil van de mens. Ik ben een man die echt gelooft in de Heilige Geest. Zeggen dat je God bent is heel dom. God spelen is ook heel dom. Maar onder leiding van de Heilige Geest weet je precies wat je doen moet. En dat kan je leren door gewoon iedere dag met hem op te trekken. Maar ook de dingen te erkennen die van God zijn. Ik denk dat het goed is dat Joke met ons afsluit met dat lied. Wil je dat doen, Joke? En gewoon die vraag nog eens op ons af laten komen van... In hoeverre ben jij beschikbaar? Kan je zeggen, hier ben ik. En ingaan op die vraag van God. En dan sluiten we daarna af mijn gebed. Is dat goed? Vader, willen die woorden echt tot ons nemen. Dat u dat vraagt. Ben je daar? Iets wat u ook aan Adam vroeg. Waar ben je? Heer, morgen zijn we weer op ons werk. Morgen zijn we weer in andere omstandigheden dan hier in de kerk. Heer, en morgen willen wij een dag leven waarin u die vraag niet hoeft te stellen. Maar dat we zeggen, ja, we zijn er. Heer, we verlangen er allemaal naar om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, volledig in bewustzijn te zijn van uw aanwezigheid. Heilige Geest, ik bid dat u tot een ieder van ons gaat spreken deze week. Dat er van die momenten zijn dat we stil worden. En dat we beseffen dat u aan het werk bent door ons heen. Omdat we uw lichaam zijn. Heer, of dat nou in gesprekken is en dingen die we zien. Heer, maar dat we die innige relatie met u, samen met u dat geluid maken in deze wereld. En dan de wereld mogen zien door uw ogen. En de ruimte geven, Heer, dat wij niet de aandacht trekken door God te spelen. Ook niet de aandacht op onszelf te trekken. De vrije keus van de mens te laten staan. Maar u aan het werk zien. Heer, we bidden voor die genezing van onze ogen. Dat we uit die duisternis in dat licht komen. Wilt u ons daar deze week in bemoedigen en het laten zien, Heer, hoe het werkt in onze levens? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.